Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 42. Het eerste vers tijgend het der jacht ontkomen. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 42. Aan het begin van de dienst van deze middag beleiden we ons geloof, ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 2, paragrafen 1 en 2. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we Romeinen 8, de versen 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 1 en 2 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, belijden wij: God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Romeinen 8, vanaf het 18e tot en met het 30e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen psalm 5, de versen 1, 11 en 12. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. En wat er volgt in vers 11 en 12. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie, met name het medisch en diaconaal zendingswerk. Tweede rondgang en ook straks de deurcollecte bij de uitgang. Er zijn voor het deputaatschap voor de zending. De Heere zegende u met uw gaven. Psalm 5, vers 1, 11 en 12. Gemeten de tekst horen voor de preek van vanmiddag op deze eerste Pinksterdag. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. We staan stil bij de versen 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de voorbeden van de Heilige Geest. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de behoefte. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Als tweede, de inhoud. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Derde, de troost. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus het thema is de voorbeden van de Heilige Geest. De behoefte, de inhoud, als derde ook de troost. Onze eerste gedachte is de behoefte. Gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen hebben we geluisterd naar de Pinkster-evangelie en gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest. Vanmiddag wil ik met u nadenken over een ander onderdeel van het werk van de Heilige Geest. En dan begin ik de preek van vandaag, vanmiddag, met een voorbeeld voor onze jongens en meisjes. Jongens en meisjes, misschien hè, heb je een klein broertje of een zusje dat nog niet zo goed kan praten. Als jullie gaan bidden, dan pak je moeder of je vader de handjes vast, doe de oogjes dicht, ze zegt een gebed voor. En je broertje of je zusje probeert dat na te zeggen. Probeer dat voorbeeld in gedachten te houden, want in veel diepere zin gaat het daar nu ook over in de tekst van vanmiddag. Dan gaat het niet meer over een moeder die voor haar kind bidt, wat zelf niet goed bidden kan. Maar dan gaat het om de Heilige Geest, die voor mensen bidt die zelf niet goed bidden kunnen. Denk er maar over na. Bidden, dat is praten, dat is spreken tot God. God is de hoogste majesteit van de hemel en van de aarde. Dat is de heilige, dat is de rechtvaardige God. En dan toch, als mens uit de stof van de aarde verrezen, dan toch bidden. Ja, gemeente, dan toch bidden. Maar hoe moet het dan? Gemeente, kunt u, kun jij, kan ik echt bidden zoals het hoort? Misschien denkt u ook zo vaak, ik kan niet goed bidden. Dat is nu precies ook de ervaring van Paulus. Nee, zegt Paulus, tekst van vanmiddag, ik kan het zelf niet. Wat een troost. Wanneer je dan mag horen bij de mensen voor wie de Heilige Geest zo bidt. Nu is de Heilige Geest net zoals die moeder of die vader het voorbeeld. De Heilige Geest bidt en de Heilige Geest zegt het voor. Zo is het ook met de mensen aan wie Paulus deze tekstwoorden schrijft. De tekst begint met de twee veelzeggende woorden. En desgelijks, kunt er ook voor lezen, en net zo, waar het over gaat, vers 18, wat ik houd er daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Het gaat dus over het lijden van nu. Daartegenover staat de komende heerlijkheid straks. Wanneer Paulus let op het lijden nu, merk aan de woorden wel, hoe intens dat beleefd wordt. Zeker, de komende heerlijkheid in de hemel werkt een bepaalde verwachting. Dat merk je bij de versen 19 tot 21. De verwachting van de totale verlossing, van een definitieve bevrijding van alles wat te maken heeft met de zonde en alles wat hier op aarde nog onvolkomen en ten dele is. Daarin zal ook de schepping zelf delen. Die schepping dus, die het lijden van nu in vers 22 vergeleken wordt met een vrouw, die op het punt staat om een kind ter wereld te brengen. Schepsel zucht en is als in barensnood tot nu toe. Gemeente, zien wij dat zelf ook zo om ons heen? Het zuchten van de schepping, dat is er. In de klimaatveranderingen, in de stikstofproblematiek, in verwoestende aardbevingen, in aangrijpende ziekten, in de aangrijpende vluchtelingenproblematiek. Het is er in de eenzaamheid en het verdriet, in de gebrokenheid, in het lijden, in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in instellingen voor psychiatrische hulp en noem verder maar op. Gemeente, wat heeft de zonde toch ontzettende dingen teweeg gebracht. De schepping leidt onder de gevolgen van de zondeval. En daarin, daarom is er ook in de schepping onbewust een verlangen, een hunkering naar de volkomenheid. Maar, zegt Paulus, neer in de schepping zucht, vers 23, ook degenen die de eerstelingsgave van de Heilige Geest ontvangen hebben, lijden en verwachten. Dat zijn dus de gelovigen. Die hebben de eerste gave van de Geest ontvangen in de wedergeboorte, zeggen de kanttekeningen terecht, en zij zuchten van verdriet onder de gebrokenheid en de onvolkomenheid in dit leven. Ze zuchten van diep verlangen naar de komende heerlijkheid. Soms mag je het merken, op een ziekbed, op een sterfbed ook, een intens verlangen om verlost te mogen zijn, om voor altijd bij de Heere te mogen zijn. Wat denkt u, gemeente, ook van de vervolgde kerk, maar ook veel dichterbij, er wordt gezucht wanneer je eigen leefomgeving de smaadheid van Christus dragen moet. Wat is er dan tot troost wanneer je horen mag bij Gods kinderen, de mensen die weten mogen dat het beste nog komt wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dan ervaar je dat er tussen de hoop op de heerlijkheid en het in bezit nemen ervan een lange tijd van beproeving kan liggen. Een tijd waarin het nodig is om gesterkt te worden in de Bijbelse hoop. Dat gebeurt wanneer de genade van de volharding, de lijdzaamheid en de zelfverloochening wordt gesterkt. De Heere sterkt in beproevingen, juist in het zien op de Heere Jezus. In die weg bewaart Hij de erfenis voor je. Het zicht op de kroon geeft verlichting onder de last van het kruis. En je gaat het Paulus nazeggen, Versen 24, 25, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij nog hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij met lijdzaamheid. Daar volgt onze tekst, en desgelijks, en zo komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet te bidden wat we bidden zullen gelijk het behoort. Desgelijks, net als de schepping zucht van verlangen, net als de kerk zucht in heimwee en in hoop, zo dus ook de Heilige Geest die onze zwakheden mede te hulp komt. Laten wij dat even op ons inwerken. Apostel Paulus heeft het over onze zwakheden. Welke dat zijn, lees je gelijk daarna, want, verklarend, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk hebben gehoord. De conclusie is eenvoudig, gemeente, het gaat over zwakheden in het bidden. We weten dan niet te bidden zoals het wel zou moeten, zoals de Heere zijn discipelen heeft geleerd. Ons bidden zou helemaal gericht moeten zijn op de glorie van zijn naam. Op de komst van zijn koninkrijk. En het laten gebeuren van wat hij wil. Als je erover nadenkt, gemeente. Misschien herkent u of jij, net als Paulus, wel iets van die worsteling. Juist als het gaat over zult bidden. Zeker, wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart, dan word je een biddend mens. Van nature zijn we het niet. Door genade wordt iets gemaakt. Dat zie je ook bij Paulus. Dan is het nood geworden in je leven. De worsteling wordt geboren. Hoe komt dat met de Heere ooit weer goed? Je voelt je gedrongen om je hart uit te storten voor de Heere en al je noden, je zorgen en je zonden aan zijn voeten neer te leggen. Wanneer daar zicht komt op de Heere Jezus' werk, wanneer er in de weg van de oefening en het onderwijs meer zicht komt op de Heere Jezus' werk, dan word je ook gedrongen om je hart uit te storten voor de Heere, vanwege het wonder van vergeving voor zo iemand als ik ben. Dan wordt het verlangen geboren en gesterkt om de Heere te dienen. En het bidden is bij tijden een en al gejuich. We weten dat er ook daarin verschil is onder de kinderen van God. Bij de een is het geloof sterker dan bij de ander. Sommigen komen in kortere tijd tot helderheid, bij anderen blijft dat langer wat onduidelijk. Maar toch, bij allen komen er tijden dat er iets leeft in je hart. Ik weet. Paulus heeft het er ook over in vers 22. Straks ook nog in vers 28 en 38. Daar zegt de apostel dat hij wel wat weet. Nu lees je dat hij het niet weet, meer nog, dat wij het niet weten. Gemeente, is het dan zo dat bij Paulus niet weten beter is dan wel weten? Wordt ongeloof in bescherming genomen ten koste van geloof? En zo bedoelt Paulus dat dus niet. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer Paulus spreekt over wij weten, dan slaat dat op God.
op de zekerheid van de genade, op de liefde van Christus, op de hoop, op de heerlijkheid. Wanneer die zegt, wij weten niet, dan slaat dat op onze zwakheid, op onze onkunde, op onze biddeloosheid, ons gemis aan de warmte van Gods nabijheid. Gemeente, dat moet je nou nooit tegenover elkaar uitspelen. Moet je nooit doen. Maar gewoon naast elkaar laten staan. Nou, merk je namelijk hoe onderwijzend deze woorden worden wanneer het gaat over de aard van het geestelijke leven. Jongelui, vooral voor jullie. Een kind van God, hè? Leef niet altijd op de toppen van het geloof, merk je dat? Een kind van God weet zo vaak ook niet wat goed voor hem of haar is, merk je dat? Je ziet in de tekst iets naar voren komen van andere tijden die er komen in het leven van een kind van God, nadat hij eerder met Elia op de toppen van het geloof was. Je kunt je op dat moment niet voorstellen dat er ooit andere tijden zullen komen, maar die komen er wel degelijk. Het zijn de tijden waarin je de gevoelige nabijheid van de Heere niet meer zo ervaart. Je oude mens, die is niet dood. Oude zonden steken de kop weer op. Het zijn de tijden ook van geestelijke verlatingen, tijden van verachtering in de genade. Het zijn de tijden ook waarin twijfels je hart doorknagen kunnen. Satan werpt in je hart. Is de Bijbel eigenlijk wel waar? Bestaat God eigenlijk wel? Toegepast op de context van deze tekstwoorden, waar is God dan in al dat lijden? Bidden heeft geen zin. Waarom zou je eigenlijk? Wat kan dat er hevig aan toegaan? Dan kan je intens aangrijpen. En dan bidden, gemeente, dan bidden. Twee zinnen onder elkaar krijgen. In een gebed. Het lukt niet. Je weet dat het goed is en belangrijk om te bidden. Maar het lukt voor je gevoel niet. Het komt niet van de grond. Het gaat ook niet naar boven. Je bent er voor jezelf van overtuigd dat het beter is wanneer de Heere die doren uit je vlees weg zou nemen. In je eigen waarneming kun je de Heere dan veel beter dienen. Maar met dat je erom vraagt, ervaar je dat het als het ware wordt toegesloten. Of je bidt er al zo lang om, maar er verandert niets in de situatie. Kennelijk, vindt de Heere, het is toch beter zo. Dan moet ik het daarmee eens zijn. Maar ervaar juist dan de worsteling. Ik moet ermee eens gemaakt worden. Want gemeente, mijn vlees, hè? Mijn mens zijn van na de zondeval gaat liever niet in de weg van het kruis. Terwijl het zo vaak wel de weg is die de Heere gebruikt om er juist iets goeds mee te doen. Dat zien we dan echter niet. En dan verflauwt de hoop. En de lijdzaamheid gaat ontbreken. Je moet het Paulus eerlijk nazeggen, eerlijk naklagen. Wij weten niet te bidden zoals het hoort. En wij. Tweede gedachte, de inhoud vervolg. Maar vergeef zelf bid voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En hoop ik zo gemeente dat u merkt hoe troostvol die wending is. Die tegenstelling in het korte woordje maar. Onze zwakheden. Wij weten niet te bidden zoals het hoort. Daartegenover ook het andere. Hoe wij dan wel leren bidden. De geest die onze zwakheden te hulp komt. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Voor die woorden te hulp komen kun je ook lezen. Samen met iemand de schouders onder een last zetten. Beeld begrijp je? De ander hoeft het niet alleen te doen. En dat doet nu de Heilige Geest ook. Juist in die ervaring van je eigen zwakheid. Jongens, meisjes, dat voorbeeld van het begin van de preek, weet je het nog? Je kleine broertje of zusje kan zelf nog niet bidden. Maar je moeder zet daar haar schouders onder, om zo te zeggen. Ze komt je broertje, ze komt je zusje te hulp. Hoe ze dat doet? Door die handen te pakken en te vouwen. Door de ogen dicht te doen en dat gebed voor het kind voor te bidden. En zoals nu ook hier. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat lezen we hier. Hij is de grote voorbidder. En gemeente, laat dat even op u inwerken. Paulus, die zegt namelijk, de Heilige Geest werkt niet alleen het gebed in het hart, maar meer nog, de Heilige Geest, die bidt zelf ook voor ons en in ons. Hij neemt helemaal op zich, zegt Paulus, wat wij niet kunnen. Hij treedt ten behoeve van Gods kinderen tussen bij God. En doet het woord voor Gods kinderen bij God. Dat lees je terug in de grondtaal. Bij het woordje bidden komt er een woord naar voren. Wat ook wordt gebruikt voor bidden in vers 34. Daar lees je. Wie is er die verdoemd? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Lees in de grondtaal. Hij treedt voor ons in als een plaatsbekleder. En daar staat er nou niet ook, dus ook van de Heilige Geest. Gemeente, een kind van God, hè, heeft twee voorbidders gekregen, dat is wat. De Heer Jezus Christus is in de hemel om altijd voor de zijnen te bidden. Maar dan ook de Heilige Geest, de voorbidder van Gods kinderen, in hun hart. Zo staat het er. Hij bidt voor ons, zegt de apostel, met onuitsprekelijke zuchtingen. Kun je het ook zo lezen? Als de niet geuite verzuchtingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Denk erover na voor onszelf, gemeente. Jongens en meisjes, in gedachten gaan we nog even luisteren. Even luisteren bij je broertje of je zusje en je moeder. Hij beeld helder. En nog veel beter dan een moeder kan bidden voor haar kind, bidt de Heilige Geest voor de kinderen van God. Wat is dat troostvol.
wanneer de Heilige Geest zo zijn werk doet in harten van mensen. Gelukkig eigenlijk, gemeente, dat je in het leven met de Heere niet zelf tot op Gods niveau hoeft te komen. Dan zou het geestelijke leven zich vanaf beneden moeten opwekken naar boven. Gaat het leven met de Heere gelukkig precies omgekeerd van boven naar beneden. Hij daalt af tot op dat punt waar je leven met de Heere zit. En hij gaat leiden, hij gaat gebedsonderwijs geven. Als zij het moeilijk hebben, bidt hij voor hen. Als zij niet kunnen bidden, bidt hij voor hen. Als zij niet weten wat ze bidden zullen, bidt hij voor hen. Dan stuurt hij ze bij door het in het bidden gericht te laten worden op God, op zijn eer, op de komst van zijn koninkrijk en het laten gebeuren wat God wil. Herkennen we het, gemeente? Wat moet je in het leven met de Heere vaak met schaamte terugkijken naar je eigen gebedsleven. Zo vaak is alles te veel gericht op mezelf, op mijn eer en mijn goede naam. Ik denk dat er zegen is als de Heere die je leven wel eens helemaal vast laat lopen. Dat er een tijd komt in je leven waarin je geen woorden meer hebt en de nood zo hoog wordt. Want dan komt er plaats voor het werk van de Heilige Geest en zijn onuitsprekelijke zuchtingen. Jongens en meisjes, je kleine broertje of zusje, zeg niets, moeder wel toch, een grote troost, wanneer je in de weg van lijden en verdrukkingen bent en zo neergedrukt kunt zijn door de zonde of door moed benemende omstandigheden in ons leven. Dan ben je een weerloze prooi voor de aanvechtingen en de bestrijdingen. De woorden ontbreken, het zuchten blijft over, welke kant uit moet je bidden? Je weet en je voelt dat God moeilijke dingen in je leven kan gebruiken voor je, om je bij hem te brengen, voor de eerste keer inderdaad, daarna ook telkens weer. En het kruis inderdaad zou kunnen gebruiken om je leven te heiligen. Moeilijke dingen binnen een huwelijk, een gezin, een werkring, dat je ziek bent, dat je kind ziek is, je kruis rondom geaardheid of identiteit, je kruis van alleen gaan, wanneer het geen eigen keuze is geweest, het verdriet ook van weduwen, weduwnaren van wezen. Je kruis in onbegrepen wegen, in welk opzicht ook, zeker. God kan het heiligen. Maar de worsteling is deze. Hoe kom ik daar dan toch? Let er dan op, gemeente, wat de Heilige Geest, wat de Pinkstergeest dan doet. Hij geeft dan als het ware een stem. Een stem aan die gebeden zonder woorden, aan al die zuchtingen. Brakel zegt het zo. Ik begon in het bidden zelf. Maar de Geest, die voegde zich erbij. En het veranderde van binnen totaal. Hij nam het over en gaf een passende vertolking van mijn gebrekkig gebed. Denk je nog even aan je moeder. Die brengt het voor haar kind om de woorden. En zo gemeente veel dieper spreekt God tot God. Spreekt de geest tot God. In de voor ons onuitsprekelijke taal. Binnen de goddelijke drie-eenheid. En op dit niveau komen wij uit onszelf in ons bidden nooit. Juist daarom komt Gods geest erbij. Was in de voorbereiding. Hij komt mee in de diepste depressies. Dan is de geest daar als een arend onder het moe gevlogen arendsjong. Om het op te vangen en weer terug te brengen de hoogte in. Ons woordeloos zuchten wordt zijn onuitsprekelijk zuchten. En het is zo. Wat er ook nog bij hoort is dit. Dan ben ik opnieuw aan je moeder en je kleine broertje of zusje. Jongens en meisjes, ik denk niet dat jouw broertje of je zusje het voor elkaar krijgt om direct vanaf het begin alle zinnen van een gebed keurig na te zeggen. Misschien zei je broertje of je zusje alleen de eerste twee woorden van een zin en meer niet. En zo is nu in veel diepere zin ook hier de Heilige Geest die maakt het af. Hij gaat ermee door wanneer je zelf denkt dat je gebeden niet verder komen dan het plafond. Die tijd ook waarin je nauwelijks beseft wat je zegt. Gedachteloos om het zelfs afwaande gedachten maar wat bidt. Hij maakt het af in die tijden. Waar in het vuur van het gebed dreigt uit te doven, dan drijft hij ertoe aan. Net als je moeder, zegt hij het weer voor en weer, zelfs ook als het helemaal verkeerd gaat. Want je broertje, jouw zusje, kan in een stukje onwetendheid zelfs wel totaal de verkeerde kant uit bidden. Zo ook een kind van God. Net zoals moeder dat dan doet, hè. En zegt tegen je broertje of je zusje, en als het ware tegenin gaat, zo ook de Heilige Geest in het leven van een kind van God. Ik noemde net al die doren in je vlees. Paulus, hè, die grote Paulus. Die vroeg het de Heere drie keer. Heere, neem die doren toch van me weg. En tegelijkertijd was er ook dat andere gebed van de Heilige Geest. Laat die doren zitten. Laat die doren zitten. Want hij is er vele malen beter mee dan hij zelf beseft. Laat die duivel met zijn vuisten slaan, want zonder die doren hij zou zich verheffen. Voor ons besef worden gebeden dan niet verhoord. Maar het is niet zo. De Heilige Geest heeft anders gebeden dan wij. Merkt u wel, gemeente, welk hemels licht er dan valt op al die onverhoorde gebeden? De Heere, die geven ons met al onze vragen iets van die gestalte waar we nu van gaan zingen. Psalm 85, derde vers. Psalm 85, daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij streeft gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er volgt in vers 3, Psalm 85. Gemeten, de voorbeden van de Heilige Geest, de behoefte, de inhoud, altijd ook de troost, vers 27, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. U merkt, gemeente, het wisselt ineens in de tekst. Eerst, vers 26, ging het over de Heilige Geest, kwam het einde van tegendachten uit bij het hemels licht over onze onverhoorde gebeden. Nu vers 27 gaat het over God. Over God. Waarbij dat hemels licht over onze onverhoorde gebeden als het ware wat meer gaat glanzen. Apostel zegt iets wat zo vol van troost is. Begint ermee. En die de harten doorzoekt. Jongens en meisjes, wie bedoelt Paulus daar nou toch mee? Ja, heel eenvoudig. Daarmee bedoelt Paulus God, de alwetende God, voor wie niets verborgen is. Hij kijkt dwars door ons heen. Kent ons door en door. Veel beter dan wij onszelf kennen. Mag ik eens vragen, gemeente, wat wij daarvan vinden? Jongelui, jullie, ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat er mensen zijn die daar een beetje benauwd van worden. Want dan weten we heel goed dat er alle dingen in ons hart omgaan, waar de Heere op zijn zacht gezegd niet zo blij van wordt.
waarover hij moet tonen. De uiting van zijn gekwetste liefde. Denk aan zonden van hoogmoed, liefdeloosheid, kwaadspreken van anderen, ikgerichtheid, onreinheid, opstandigheid, vijandschap, gierigheid en onoprechtheid. Zonden die er ook nog wel eens willens en wetens aan de hand houden, misschien ook wel goed praten. Gemeente, God weet het. En maakt het u dan bang? Of geeft het u troost? Dat de keerzijde. Al die zonden, waar ik net nodige voorbeelden van noemde, die leven net zo goed in de harten van mensen die de Heer oprecht lief hebben en dienen. Laat daar dus geen enkel misverstand over bestaan. Maar, en dat is het grote verschil, de uitgestorte liefde in je hart maakt dat juist de kinderen van God dat zo graag anders zouden zien in hun hart en leven. Die gaan daartegen strijden. Vanuit de verlangen om de Heer oprecht te dienen in wederliefde, ga je jagen naar de volmaaktheid. Weet u wat Guthrie ervan zegt? Wanneer je te zeggen dat je tegen elke zonde strijdt en jezelf een verdorven mens acht vanwege zo'n lichaam van de dood in je dat je tot de zonde dreigt over te halen, in dat geval veroordeelt je hart je niet. Want dan weet de Heere hoe het vanmidden ligt in een oprecht voornemen om van nu voortaan naar alle geboden van God te leven. Zijn onderwijzende woorden over het geestelijke leven in de heiligmaking van Gods kinderen. Dan is het zo tot troost wanneer God zo'n hart altijd van u en van jou en van mij tot op de bodem doorzoekt. En hij daar zijn eigen werk in terugvindt. Als hij daar in die warboel van verkeerde gedachten over God en zijn leiding in alle dingen, in die warboel van zonden en ongerechtigheden, in die warboel van ongeloof en vijandschap, ook de Heilige Geest en zijn voorbeden in tegenkomt. Want dan weet God wat de mening van de Geest is, staat er. Dat betekent dat God de verzuchtingen van de Heilige Geest, die voor ons mensen niet te verstaan zijn, volkomen begrijpt. De Heilige Geest zit er op een bepaalde manier dus tussen, ziet u dat? Hij fungeert als tussenpersoon, als verbindingspersoon. Tussen God en de gelovigen. En is dan dus onmisbaar. Want hij bidt naar God voor de heiligen. Naar God, wil eigenlijk zeggen, in overeenstemming met Gods wil. Iets anders gezegd. In overeenstemming met Gods welbehagen. Gemeente, wat krijgen deze woorden dan een diepte en ook een troost in zich? Diepte en troost, want niemand die de Heere lief heeft, zal immers van zichzelf kunnen zeggen dat hij of zij wel bidt in overeenstemming met Gods wil. Let dan op het werk van de Heilige Geest. Hij zuivert en hij reinigt de gebeden. En werkt aan op de eer van God, op de komst van zijn koninkrijk en het laten gebeuren van wat God wil. Wij bidden zo vaak naar onszelf toe.
zijn dan vol van onze eigen verlangens. Maar de Heilige Geest, gemeente, die bidt naar God toe. En is helemaal gericht op Gods verlangen. En daar gaat de Heilige Geest Gods kinderen ook onderwijzen en leiden. Weet je toch, je vader, je moeder, met je broertje of je zusje. En dan zal God niet alleen horen, maar ook verhoren. Gemeente, dan begrijpen allemaal de zo belangrijke vraag. Hebben wij de Heilige Geest zo al in ons hart ontvangen? Komt God hem tegen, ook in mijn hart, in mijn leven, hoor ik al bij de heiligen van de tekst? En met die vraag gaan we de preek afronden. De voorbeden van de Heilige Geest. De behoefte, de inhoud en als laatste ook de troost. Gemeente, welke antwoorden gaven we zojuist op die laatste vragen? Hebben wij de Heilige Geest al ontvangen? Horen wij bij de heiligen van onze tekst? Ik kan me voorstellen dat iemand dat misschien wel moeilijk vindt. Heilig. Nou. Heilig. Dat klinkt nogal om zo te zeggen. Wist u dat die heiligen daar naar zichzelf kijkend, als het goed is, zo niet over praten zullen? Die zullen het niet hebben over hun heiligheid, alsof dat een prestatie van henzelf is. Maar als wel zo is, klopt het niet. Die zullen, als het goed is, hebben over het wonder van genade. Kan niet anders. Over het wonder van genade, waardoor ze op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus heilig gerekend worden. In jezelf ben je dan een onheilige, maar in Christus een geheiligde en ook een geliefde. Daarom, gemeente, ga niet te raden bij uzelf. Ga niet te raden bij uw gevoel, maar ga te raden bij Christus en zijn werk. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken in de harten van mensen. En bid en smeek erom of die Geest ook in jouw hart mag komen, of weer krachtig verder zal doorwerken. Want nog veel zekerder als een vader zijn kind geen steen geeft in plaats van brood. Veel zekerder als een vader een kind geen schorpioen zal geven in plaats van een ei, zal de hemelse vader zijn geest geven aan die daar zonder ophouden om bidt. Dat belooft God in de Bijbel. En Lucas 11. Daarom buig je knieën en wees een lastpost aan de troon van Gods genade. Dan zal hij geen bidden laten staan. Dan zal hij lijden door zijn raad. En hiernamaals opnemen in de eeuwige heerlijkheid. Want gemeente, dat is het laatste. Straks, hè? Straks. Aan het einde van de tijden. Dan houdt het een keer op met het zuchten van de schepping, met het zuchten van de kerk en ook met het zuchten van de Heilige Geest. Dan zijn er geen tranen meer. De dood zal er ook niet meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn. Er zal geen gehuil of moeite meer zijn. Dan is het voor altijd voorbij met het lijden en de verdrukking. Gods kinderen
zijn dan definitief verlost van alle zonde en van alle zelfbedoeling en van alle biddeloosheid en mogen dan voor altijd zingen van Gods goede tierenheden. Daar laten we het bidden achter, om voor eeuwig te danken, ook, ja ook voor die voorbeden van de Heilige Geest. Amen. Gebed des Heren, versen 1 en 9. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.